Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen. We doen dat uit Psalm 77 en daarvan het zevende vers zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. 77 vers 7. Aan u zal worden voorgelezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 4, vers 1 tot en met 21. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 4, vers 1 tot 22. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot een andere dag. Want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door den naam van Jezus Christus den Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen, die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende een mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten hun raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil, want zij verheerlijkten alle God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud aan welke dit teken der genezing geschied was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 73 tot de versen 12 en 13. 73 tot 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En vers 13: wien heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt. Gemeente, ik vertel u geen nieuws als ik tegen u zeg dat er in deze wereld een hoop narigheid is. Narigheid die we tegenkomen als we bijvoorbeeld lezen in de krant. We hebben kunnen lezen hoe er vorige week in de Middellandse Zee weer verschillende mensen zijn verdronken. En hoe het ene land zegt, nee hoor, die 600 mensen hoef ik niet. En hoe een boot werd versleept naar een ander land om dan misschien daar aan te kunnen landen. Ruim 600 zielen, kostbare zielen voor de eeuwigheid. Natuurlijk, er is zomaar niet een oplossing voor. Maar het zijn wel 600 zielen. Ver weg. Komt natuurlijk ook wat dichterbij. Als je de krant leest, dan lees je over rechtbankverslagen. Hoe iemand een moord heeft gepleegd op een jonge vrouw. En het zijn beelden, het zijn details die van een huiveringwekkende inhoud zijn. En het kan misschien ook heel dichtbij komen in uw eigen huis. Ziekte. Je hoeft maar een ziekenhuis binnen te lopen en wat kom je niet in ellende tegen. Het ene kamertje naar het andere kamertje. Dan ontmoet je iemand met een hartgebrek. Dan iemand met een ernstige ziekte. Dan weer iemand die daaronder gebukt gaat. Ach, misschien ook in uw eigen huis, in uw eigen omgeving. Wat zijn er niet hun vragen waar wij op geen antwoord weten? Wat is de oorzaak van dat alles? Nou, we kunnen natuurlijk nadenken over oplossingen. We kunnen structuren veranderen. We kunnen wetten veranderen, regels veranderen. Noem allemaal maar op. En het kan een zekere matiging tot stand brengen. Het kan leiden tot een iets beter welbevinden van burgers. Dat is zeker waar. Maar het kan de grote nood waarin u en ik verkeren uiteindelijk niet oplossen. Want hoe komt dat nu dat er zoveel narigheid in deze wereld is? En dan leert ons de Bijbel iets heel eenvoudigs, iets heel simpels, maar wel iets heel belangrijks. Wij zijn allemaal ongehoorzame mensen, ongehoorzaam tegen God en daarop een verwoester van onze naasten. Zonde is de kern van alle problemen in deze wereld en vandaar dat er zoveel ellende en zoveel narigheid is onder de mensen, maar ook onder hun verhouding naar God. De zonde. En dat begint in Genesis 3. En dat gaat door tot aan het einde, tot aan de wederkomst. De ongehoorzaamheid tegen God. We staan gewoon met de rug naar God toe en we bekommeren ons niet om God. Wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En hoe wordt dat nou ooit opgelost? Hoe wordt dat nou ooit weggenomen? Nou, er zijn heel wat dingen bedacht en er zijn heel wat dingen uitgepiekerd zo door de loop der eeuwen. Je zou mensen kunnen fatsoeneren, je zou mensen op kunnen voeden en op zich geeft dat natuurlijk ook allemaal de enige betekenis. Maar het neemt uiteindelijk de wortel van alle ellende niet weg. Hoe dan? Nou, dat staat nou in de Bijbel. Hoe nou de zonde en de grote kwaal van deze wereld wordt weggenomen. Hoe wij verlost worden van het grootste kwaad en hoe wij gebracht worden tot het grootste goed. En dan horen we dat in Handelingen 4 vers 12, hoe Petrus daarvan spreekt, want hij zegt, en de zaligheid. Dat woordje zaligheid betekent hier redding, verlossing, losmaking. Hè? En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. We gaan stilstaan bij dit getuigenis. Het gaat over de verlossing van zondaren. En we staan stil bij de boodschap die we hier vinden in de Bijbel. Die gaat over de enige, de gegeven en de noodzakelijke zaligmaker. We zullen zo in de preek verderop wel de verschillende punten laten terugkomen. Maar het gaat dus over de verlossing van zondaren. We staan vanmorgen stil in een uur van voorbereiding bij het heilig avondmaal. Gemeente, ik heb al meer gezegd, volgende week staat hier een tafel en op die tafel ligt brood en wijn. Ik hoop vanmiddag nog wel iets te zeggen over het wezen van het sacrament, waar het nu in het sacrament op aankomt. Want talloze mensen, ook kerkgangers, die hebben bij sacrament een totaal verkeerd idee en een aantal vragen die er ten diepste niet eens zo toe doen. Gaat in het sacrament om de persoon van de middelaar, om zijn persoon en of wij deel hebben aan hem. Wie mogen deelnemen aan het avondmaal? Wel allen die de Heer Jezus door een waar geloof persoonlijk kennen. die zijn van harte uitgenodigd om je aan de tafel te verkondigen dat ze maar één zaligmaker en één middelaar hebben. En allen die de persoon van de middelaar door hun waar geloof niet kennen, kunnen niet deelnemen aan het avondmaal. Zullen we dat goed onthouden? En allen die de persoon van de middelaar kennen, geven daar blijk van in hun leven door een ootmoedig, afhankelijk leven tot eer van God. Nou, dan kunt u het heel eenvoudig eigenlijk voor uzelf wel de balans opmaken. Waar heb ik vannacht over nagedacht? Waar heb ik gisteren over nagedacht? Wat staat er nummer 1 in mijn leven? Heb ik nu die persoon van de middelaar met een waar geloof mogen aannemen? Of gaat mijn hart en gaat mijn hoofd uit naar van alles en nog wat? Maar ken ik die persoon van de middelaar niet? Als dat laatste het geval is, moet u niet deelnemen aan het avondmaal. Want in dat avondmaal gaat het om zijn persoon, die mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, die is waarlijk mijn discipel. En als we dat wel kennen door een waar geloof, dan is er een hartelijk welkom bij de koning van de kerk, die graag zijn onderdaan, die in zichzelf arm, ellendig en behoeftig zijn en het ook heel hun leven blijven, die nooit verder komen dan de armoede te vinden in zichzelf, om de rijkdom alleen te vinden in Christus. Dan is een hartelijk welkom voor zijn volk aan zijn tafel. De Heer nodigt ze graag, want hij grotelijks begeert dit avondmaal met hen te houden. Daarvan getuigt ook onze tekst, waar we dan vanmorgen de aandacht een ogenblik op gaan richten. Vorige week hebben we stilgestaan bij Handelingen 3. En we hebben gezien hoe die kreupele man door het geloof die volmaakte gezondheid heeft gekregen. Christus der Schriften, de vorst des levens, door de discipelen gedood, maar een volmaakte gezondheid gekregen. En hij heeft er deel aan gekregen door het geloof. Het ware geloof. Onmisbaar tot zaligheid. Nou, we lezen vandaag dan verder en we komen bij Handelingen 4. Een groot wonder daar in Jeruzalem en wat gebeurt er nu? Een groot genadewonder. Nou, dan begrijpt u het al, dan wordt de duivel boos en dan wordt de wereld boos en de godsdienst boos. En de discipelen komen in de gevangenis. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 4. Kijk maar in vers 2, en zeer ontevreden zijnde, omdat ze het volk leerden en verkondigden de opstanding van Jezus uit de doden, sloegen zij de handen aan hem. De twee discipelen, Johannes en Petrus, met die kreupele man zitten in de gevangenis. De volgende dag moeten ze zich dan verantwoorden, vers 5 tot en met vers 7, voor het Sanhedrin. Een groep mensen die leiding gaf aan het Joodse volk, bestond onder andere uit burgerlijke leiders, de priesters en de fariseeën of de schriftgeleerden. Drie groepen mensen. 70 leden plus een voorzitter, 71 man. Die mensen hadden dus 2 maanden geleden de Heer Jezus veroordeeld tot de dood. De discipelen met die kreupele man moeten zich verantwoorden voor dat Sanhedrin. Nou, u kunt wel nagaan hoe die mensen hebben gekeken. Als blikken konden doden, dan hadden er zeker 3 dode mensen daar gelegen. Zo fel en zo lelijk hebben die mensen naar die apostelen gekeken. Want als er één ding was waar ze een geweldige hekel hadden, dan was het aan de leraar uit Nazareth, Jezus Christus en de gekruisigde. Nou, daar moesten ze totaal niks van hebben. En dan zien we in vers 8 dat Petrus het woord neemt. En dat loopt door tot en met vers 12. En dan gaan we eerst eens even stilstaan bij de getuigen. Hè? Wie spreekt daar? Die kreupele man die nu loopt en daar staat, die staat erbij. Kijk maar in vers 14. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. Maar we gaan eerst even letten, en dat is maar ons eerste puntje even, de getuigen. Petrus en Johannes die beaamt dat. Hoe heeft hij daar gestaan? Hoe stond Petrus er 2 maanden geleden in die zaal van Caiaphas eronderaan? Nou, toen hoefde er nog maar geen dienstmaagd te komen of hij viel al om en hij verloochende zijn meester. Deze keer is het anders. Tegenover die 71 lieden van dat Sanhedrin komt er een getuigenis en dan valt het op in de eerste plaats. Vers 8. Vervuld met de Heilige Geest, gij oversten des volks. Heel vrijmoedig. Petrus draait er niet omheen. Hij zegt niet, ja, ik dacht zo bij mezelf. Gij oversten des volks. Met vrijmoedigheid. Heeft hij gesproken over waar het nu om ging. Voor die mensen in het Sanhedrin, voor die mensen in de tempel. En ook voor mensen vandaag in Amersfoort. Geen enkele belemmering, want hij is vervuld met de Heilige Geest. Laten we daarom denken, gemeente. In de Bijbel horen we de taal van de Heilige Geest. Die komt ook vanmorgen tot ons. Vrijmoedig. In de tweede plaats, als we doorlezen in dit hoofdstuk, zien we in vers 9 dat Petrus ook concreet wordt. Petrus gaat er niet een soort algemeen verhaal houden over wat er allemaal mis is in die tempel en noem allemaal maar op. Nee. Hij zegt, kijk, hier staat een man en die man staat ernaast en die is gezond geworden. En daar moet u eens goed naar kijken. En let daar nou eens op. Hij wijst die mensen op concrete dingen die ze niet kunnen ontkennen. Zo moet de Bijbelse prediking ook concrete prediking zijn. En met concreet bedoel ik dat u daarbij betrokken wordt en dat u denkt, hé, dat gaat over mij. Want als ik daar geen deel aan heb, dan sta ik er nog naast. Vrijmoedig, concreet. En als we dan weer verder lezen, dan zien we dat Petrus begint in het 10e vers over hoe dat nou komt. Hij is nogal duidelijk. Want er staat een voorheen kreupele man. En dan zegt Petrus, weten jullie hoe dat komt? Dat komt niet door een of andere bezweerder. Dat komt niet toevallig. Dat komt niet door dat badwater van Bethesda of door een engel. Maar dat komt door die Christus die jullie gekruisigd hebben. Kijk maar in vers 10. Het zij u alle kennelijk en het ganse volk van Israël door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Dus die Nazarener die jullie veracht en gekruist hebben. Is deze man gezond geworden. Dat komt door hem. Vanuit de hemel heeft hij dit gedaan. Hij is de levende Heere in de hemel. Dat is het derde wat Petrus heel duidelijk vertelt. Hij staat hier in opdracht van zijn zender. En daar spreekt hij met vrijmoedigheid over. Dan wordt hij tenslotte heel eerlijk en ernstig. Want hij zegt, jullie, 71 man en al die anderen, hebben die steen verworpen. Kijk maar in vers 11. En dan tenslotte komt hij bij zijn getuigen. Als het ware het slot van zijn toespraak, van zijn verantwoording tegenover het Sanhedrin. En de zaligheid is in geen ander. Nou, dat zijn de getuigen. Ze komen ook vandaag nog bij ons langs. Gezanten van Christus wegen. Die niet met een boodschap komen waar u nou het allemaal misschien mee eens bent. Die ook niet zeggen, nou ik dacht zo bij mijn hart en ik voelde, nee. Die komen met een boodschap die in de Bijbel staat. En die geven door wat God in de Bijbel aan zondige mensen wil zeggen. Ook vandaag. Dat kunnen we aanvaarden of kunnen we naast ons neerleggen. Als we naast ons neerleggen, dan zegt de Heer Jezus, dwaze bouwer. Die mijn woord hoort en niet doet. Die wordt met een dwaze bouwer vergeleken. En als we dat woord horen en doen, verstandig man, die heeft op de rots gebouwd. Zo staan daar die getuigen. In de tweede plaats, de hoorders. Nou, daar valt ook nog wel wat van te zeggen. Ik heb ze al genoemd, die 71 mensen van het Sanhedrin. Wat zijn dat eigenlijk voor hoorders? Hoe moeten we die mensen benaderen? Nou, ze staan in de samenleving van die tijd erg goed aangeschreven. Ja, dat zijn de leidslieden, dat zijn de mannen van de tempel, dat zijn de mannen die leiding geven aan het volksleven van Israël. Je zou er bijna jaloers op worden. Nou, Petrus is er niet jaloers op. Hoewel een enkeling, Nicodemus en Jozef van Arimathea, dat zijn de uitzondering. Maar de meerderheid van deze mensen, dat zijn bittere vijanden van God. Dat zijn mensen die zijn overgegeven in een proces van verharding en verblinding. Verharding. Ja, ze praten wel over zonde. Ze denken ook wel dat ze het redelijk doen door middel van offers en wat niet al. Maar ze verstaan de inhoud er helemaal niet meer van. Die hele tempeldienst had maar één bedoeling en dat is wijzen op het bloed van Christus. Op zijn persoon. Dat waren ze helemaal vergeten. Dit waren mensen die stonden op de hoeken van de straten te bidden. En die zeiden, heren, wat zijn wij toch geweldig. Nou, tegenover zo'n groep verharde en verblinde mensen. Natuurlijke mensen klinkt hier de boodschap. Natuurlijk godsdienstige mensen. Natuurlijke mensen heb je ook nog in allerlei soorten. Je hebt wereldnatuurlijke mensen, je hebt godsdienstig natuurlijke mensen. Nou, hier heb je godsdienstig natuurlijke mensen. Ze kennen halve Bijbels uit hun hoofd. Ze waren geweldig God, goed in de godsdienst. Maar ze verstonden niet de vreze Gods. Dat was hun niet. Ja, dat hadden ze niet en dat interesseerde ze ook amper. Ze waren bezig met hun positie, denk aan Caiaphas en Annas. Ze waren bezig met hun regels, denk aan de schriftgeleerden. Ze waren bezig met het Joodse volk en hoe ze dat konden behouden in weerwil van de Romein en noem allemaal maar op. Maar wat nou omging, dat hadden ze niet meer begrepen. Een besneden hart, zoals Ezechiël daarover profeteerde. De knecht des Heeren en het verlangen naar de Messias en naar redding van hun ziel, opdat ze die mochten uitdragen als een buit uit deze wereld. Nee, dat waren die 71 lieden van dat Sanhedrin in overgrote meerderheid kwijtgeraakt. Hoe zit u vanmorgen in de kerk? Zit u ook op de plek van zo'n Sanhedrist? Dan wordt u door de omgeving prima aangekeken. Nee, die vinden dat prima. Die kijken misschien wel met jaloersheid naar u. Dan vindt u zichzelf ook misschien wel heel redelijk. Maar denk erom, gemeente, het gaat erom niet wat de omgeving van ons vindt, niet wat we zelf van ons vinden, wat God van ons vindt. En dan valt er maar één oordeel over dit hele Sanhedrin te vellen. En dat is, ja, die mensen zijn gewoon regelrecht op weg naar de hel. En ze hebben het nog niet eens in de gaten bovendien. Arme, arme mensen. Diep schuldige mensen. Verloren mensen. En wat moet Petrus daar nou tegenover zeggen? Nou, u hebt net die reden van hem gehoord en dan gaat hij tot een besluit komen. En houdt hij die Sanhedristen, die mensen die dus met ogen zitten te kijken, zouden ze de discipelen willen doden en ze maken ook moordenaarsplannen. Dan staan die mensen aan en dan deed nog één keer, in alle liefde, in alle ernst en met alle aanhoudendheid aan die mensen de boodschap brengen. En zo sluit hij zijn toespraak voor dat Sanhedrin af. En de zaligheid is in geen ander. Misschien zou u dat eens kunnen onthouden, het ene zinnetje. En de zaligheid en de redding en de verlossing, de soteria in het Grieks, is in geen ander. Dat is al heel belangrijk. Petrus die gaat onmiddellijk in het slot naar de kern. Er staan in de Bijbel allerlei dingen, bijvoorbeeld over de schepping, over Gods voorzienigheid. We kunnen nadenken over de ceremoniële wetten. We kunnen nadenken over de tempel, de tabernakel, belangrijke lessen uit te leren. We kunnen nadenken over de grote lijnen in de Bijbel, over de eer en de glorie Gods. Wat niet al is er niet te bedenken aan Bijbelse onderwerpen die we allemaal tot ons nut kunnen overdenken. Maar er is één grote kern. En die ene grote kern, daar begint onze Heidelbergen mee. De enige troost. Er is één ding waar God vooral de Bijbel voor heeft gegeven. En dat is dat zondige mensen horen van dat middel waardoor ze behouden moeten worden. En dat ene middel is in het Oude Testament beloofd, in het Nieuwe Testament gekomen. Dat is de gekruisigde Christus, de enige naam onder de hemel. En waar zou Petrus nou zijn toespraak voor het Sanhedrin mee kunnen afsluiten dan alleen met de boodschap van die enige naam onder de hemel. En de zaligheid is in geen ander. En gemeente, wat is de opdracht van alle ware evangeliedienaren? Dat is niet om u naar de mond te praten. Dat is niet om langdurige verhalen te vertellen die misschien hier en daar nog wel een Bijbels fundament hebben. De opdracht van elke evangeliedienaar is om tegen verloren zondaren de boodschap te brengen van die enige naam onder de hemel. Om de verlorenheid in onszelf bekend te maken, te prediken in alle ernst, in alle klem en in alle waarheid. Maar ook om in die verlorenheid te wijzen op hem die naar het woord van de apostel is gekomen om het verlorene te zoeken. En de zaligheid is in geen ander. Eerst hebben we de getuigen. Daarna hebben we de hoorders. Nu hebben we de kern van de boodschap. En laten we nu eens in onze derde puntje doorgaan. Wat is dan de inhoud? Wat heeft Petrus over die persoon van de Heer Jezus gezegd? Waar ging het om toen de Heere zelf in het Oude Testament beloofde: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw? Waar ging het om toen Jesaja zei: gelijk een lam is hij ter slachting geleid, gelijk een schaap ter stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open? Waar ging het om toen hij optrad in Israël en zei: bekeert u en gelooft het evangelie? Het ging om deze heiland, om deze zaligmaker. En dan gaat Petrus in de eerste plaats een bepaald aspect van deze zaligmaker noemen. En dan horen we in de tekst: en de zaligheid is in geen ander, geen ander. We noemen dat de enige naam, de enige zaligmaker. Kijk, dat Sanhedrin, de mensen waarvoor Petrus spreekt, die hadden zo heel wat dingen bedacht waardoor ze gerust God kunnen ontmoeten. Want denk erom, dat is de grote vraag: u gaat sterven en dat is God ontmoet. En dan staat u voor God. De een denkt: dan sta ik als vader, als moeder, als dominee, als ambtenaar. Nee, hoe staan we straks voor God? Dan staan we of alleen, of we staan er gereinigd en gewassen. We staan er of in onze schuld, of we staan er zonder onze schuld. Dat is de grote vraag in ons leven, gemeente. En dat moet de grote levensvraag worden: hoe zal ik God ontmoeten? En dan gaat Petrus op die vraag hierin. Want die mensen van dat Sanhedrin, die hadden daar zo wel hun gedachten over. Jazeker. En de zaligheid, de redding, dat lag bijvoorbeeld in de wet. Israël tenslotte een wet gekregen, 10 geboden op de Sinaï. Wet was ook al ingeschapen in het hart van Adam. En er stond nog in de Bijbel: doe dat en gij zult leven. Dus die mannen waren flink bezig met die wet. Ze hadden er nog een heleboel bepalingen bij gemaakt. En ze dachten: wij gaan God ontmoeten omdat we keurige mensen zijn. En dat kan best. Je vindt het vandaag de dag nog in het Jodendom. En je vindt het ook in de islam. Je vindt het ook in de kerk. Dat de hemel een plek is voor fatsoenlijke mensen. Nou, gemeente, dan moet u wel een les leren. En dat de Heer er nou graag omziet naar verloren zonen en verloren dochter. En dat de hemel niet een plek is voor nette mensen die keurig hun best doen. Ik heb niks tegen keurig hun best doen, maar maak er geen grond van voor de eeuwigheid. Want dan tast u voor eeuwig mis. Zo ook bij dat Sanhedrin. Nou, het leken wel net de mensen, van binnen waren trouwens wit gepleisterde graven, zegt de Heer Jezus. Nee, dus de wet brengt ons er echt niet. De tweede plaats is ceremonie. Nou, die had je ook in die tempel, een heleboel. Je had offers, je had het tabernakel, je had het heilige der heiligen enzovoorts. Waren allemaal belangrijke dingen door God ingesteld. In de oud-testamentische periode waren het allemaal heenwijzingen naar die komende middelaar. Maar er was inmiddels iets gebeurd in die tempel. Dat hele voorhang, dat was gescheurd. Dus die hele ceremoniële eredienst was tot vervulling gekomen. En daarom had het geen enkele waarde meer. Dat dachten die mensen van dat Sanhedrin nou net niet. Die hadden daar nog enorm veel waarde aan. Ze vonden het o zo belangrijk om nog met een lam en met een weet ik wat allemaal naar die tempel te komen. Want dan zou God daar ook wel heel erg blij om zijn. Alsof het bloed van een beest ons kan redden. Dat had David al lang in Psalm 51 gezegd. Brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Nee, een dier kan ons ook niet helpen. Een duivel wil ons niet eens helpen. En een engel is niet in staat om ons te helpen. Heel die ceremoniële eer, die was een boodschap, een prediking van de gekruisigde Christus. En dat waren ze vergeten. Dat hadden ze niet meer in de gaten. Weer anderen natuurlijk, ik heb dat vorige week gezegd en ik zal dat maar even herhalen. Die dachten: wij zijn besneden, we horen bij het bevoorrechte volk. Dus voor ons is de zaligheid wel in orde. Nou, gemeente, dit is dus niet zo. kan nog een poosje doorgaan, maar laat ik dat niet doen. Waar ligt het nou wel in? En de zaligheid ligt in geen ander. Wat bedoelt Petrus dan? Geen ander, bedoelt in die enige, in die volkomen naam van de zalig, in de Heer Jezus. En waarom nou? Waarom is nu de redding van zondige mens alleen en uitsluitend tot stand te brengen door deze zaligmaking? Waarom? Omdat de Heer Jezus dat belangrijk is, omdat je daar veel mooie dingen van kunt lezen in de Bijbel? Nee. Waarom dan wel? Nou, in de eerste plaats, en dat moet u goed onthouden hoor. Hij is God. Net als de Vader, net als de Heilige Geest. Want de verlossing van zondaren, dat is geen menselijk werk, dat is ook geen engelenwerk, dat is Gods werk. Als God er niet aan te pas komt, gemeente, dan blijft een zondaar dood in de zonden en in de misdaden. Want dan moet er een wonder gebeuren. Snapt u dat? Als een dood mens gaat leven, moet er een wonder gebeuren. En wie kan er nu een wonder verrichten? Kan ik dat? Nee, dat kan ik niet. Want ik ben een mens. Kan een engel dat? Nee, die kan niet, want het is een geschapen wezen. Kan een duivel dat? Nee, die wil dat niet eens. Wie is er nu in staat om wonder te doen? Wie is er nu in staat om iets te doen wat we niet kunnen begrijpen en wat toch gebeurt? Dat kan alleen God. En daarom moest de middelaar God zijn. Omdat hij alleen maar wonder, omdat hij almachtig is. Heb u hem zo al leren kennen? Is God al in uw leven gekomen? Of zijn dat allemaal moeilijke, ingewikkelde dingen? De zaligheid is in geen ander. In deze persoon die God is. Maar God alleen is niet genoeg. Want dan zouden we nog niet behouden kunnen worden. En dan komen we bij het tweede, waaraan die zaligmaker moet voldoen. Hij moet mens zijn. Hij moet deel hebben aan de menselijke natuur. Hij moet net als u en ik een lichaam hebben. Armen hebben, een hoofd hebben, een ziel hebben, een lichaam. Waarom? Wel, God heeft een schuld op de mensen. En die schuld van de mensen moet betaald worden. Ik kan niet betalen, echt niet. Ik kan wel doen alsof. En ik kan me in duizend bochten wringen. Maar het lukt niet. Want God eist volmaaktheid. God eist een volmaakt mens. En die volmaakte mens moet gehoorzaam. En die volmaakte mens moet betalen voor de schuld die hij heeft gemaakt. En wie kan dat nou doen? Dat is het niet, hè? Vanaf Adam en Eva is er zo'n mens niet meer op de wereld geweest. Die zal er ook nooit komen. En wat is nu het geheim van de persoon van de zaligmaker? Er is onder de hemel geen andere naam. En de zaligheid is in geen ander. De Heer Jezus werd mens. Hij had een menselijke natuur. En in die menselijke natuur heeft hij gedaan wat tot zaligheid nodig is. Hij had ook een arm. Hij had ook een hoofd. Hij had ook een lichaam. Hij was veracht en de onwaarde stonden de mensen verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergend het aangezicht voor hem. En die persoon. En in de vereniging van die twee naturen. Komt God nu in deze wereld. En zegt Petrus hier. En de zaligheid is in geen ander. Heb u dat geheim ook al ontdekt? Dat u de schuld nooit kunt betalen. En moet betaald worden. Heb je dat geheim al ontdekt dat u een machteloos mens bent? Dat er een wonder nodig is in uw leven? Kijk, dan komt de plek voor deze heiland. Immanuel, God met ons. Er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. De getuigen. In de tweede plaats de hoorders. In de derde plaats de boodschap. In de vierde plaats de enige zalig. Maar God en mens in één persoon. Dat gebeurde in Bethlehem. En dat is de grote inhoud van het geheim van het evangelie. Er kwam een zaligmaker. die afdaalt in de menselijke natuur om het verlorene te zoeken. Zo wandelde hij op aarde. Zo is hij ook aanwezig in de tekenen van brood en wijn. Die heiland hebben de kinderen Gods nodig. Met minder kan echt niet gemeten. Er is een zaligmaker nodig, God en mens in één persoon. En in die ene zaligmaker heeft God een weg gebaand, waardoor zondaren behouden worden. Zullen we nog eens wat verder gaan? Op deze heiland, hoe Peter in het onderwijs in die 12e vers ook verder gaat, voor dat Sanhedrin, om te vertellen wie deze heiland is. Laten we eerst samen zingen en dat doen we. Psalm 79, daarvan het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt. De zaligmaker der wereld, de enige naam. En in de tweede plaats lezen we dan dat Petrus En de zaligheid is in geen ander dat verder uitlegt en toelicht. Want hij zegt, want, een redengevend woordje. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. En daar gaan we nu in de tweede plaats, of in ons vijfde punt bij stilstaan. Punt 1 waren de getuigen. Punt 2, dat was de hoorders. Punt 3, dat was de boodschap. Punt 4, dat is de enige naam. En nu punt 5, dat is de gegeven, zalig maakt, geschonken. En dan lezen we in de tekst in de eerste plaats onder de hemel. Dat betekent op de aarde. Onder de hemel is in de Bijbel een ander woord voor op de aarde. Dus in het Oude Testament kwam de heilsboodschap tot het volk van Israël. En uitsluitend vrijwel tot het volk van Israël, behalve een enkeling, bijvoorbeeld Rut en Ebed-Melech en anderen. Maar het was bestemd voor het Israël. En de Heere zegt ook tegen de Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Dus eerst het Joodse volk, Jood en heiden. Maar vanaf de uitstorting van de Heilige Geest en vanaf de Pinksterdag gaat dat evangelie de wereld in en klinkt de boodschap van de gekruisigde Christus onder de hemel, over de hele aarde. En dat gaat tot op de dag van vandaag door het stille werk van de Heilige Geest. Onder de hemel. Wereldwijd dus. Petrus moest dat nog wel leren persoonlijk, wat dat precies betekent. Want later moet u door Paulus worden vermaand. Als hij toch weer een beetje Joods gaat denken en Joods gaat doen. Dan zegt Paulus, nee Petrus, de heidenen horen er ook helemaal bij. Galaten 2 kunt u dat lezen. Onder de hemel. In de tweede plaats geen andere naam, die onder de mensen. Nou, onder de mensen, dat is ook alweer even mooi om even bij stil te staan. Dat wijst op het adres van het evangelieboodschap. Voor wie is dat evangelie nou eigenlijk? Wie worden er genodigd om die zaligmaker lief te hebben, die zaligmaker te dienen, tot die heiland te komen? De mensen. Dus wezens met een ziel en met een lichaam, niet de duivelen, de dieren. Mensen worden genodigd. Bekeerde mensen, onbekeerde mensen, harde zondaren, verkeerde zondaren, de mensen. Zo gaat dat evangelie de wereld in. Hoe wordt die zaligmaker mijn eigendom? Door een waar geloof. Dat hebben we vorige keer gezien. En alleen door een waar geloof. En niet door andere dingen. Dus daar kunt u ook over nadenken. Een waar geloof. Onder de mensen. God komt in deze mensen weer. En allen die dat evangelie horen, horen een volkomen bereidwillige zaligmaker om zondaren zalig te maken. Dat noemen we de aanbieding van het evangelie. En die aanbieding is onbeperkt en gaat uit naar zondaren. Het wordt aangenomen door het ware geloof. En daar mogen we best persoonlijk heel diep over nadenken. Heb ik nu dat ware geloof ontvangen? Want alleen door een waar geloof wordt Christus aangenomen. En niet door de namaak, een waangeloof. Onder de mens. En dan vinden we volgens nog in de tekst. En daar wil ik nog even wat langer bij stilstaan. Die naam is onder de mensen gegeven. He, onder de hemel, wereldwijd, voor de mensen geschonken. Dat is ook alweer mooi. Die zaligheid, zegt Petrus, komt dus niet bij mij vandaan, komt ook niet bij Johannes vandaan, maar komt bij God vandaan. Gegeven, geschonken. En laten we daar in het vijfde puntje nog eens een poosje bij stilstaan. Een gegeven zaligmaker. Gegeven. In de eerste plaats door God de Vader, die naar zijn welbehagen, in zijn vrije gunst, zijn Zoon in de wereld zond, opdat zondaren behouden werden. Komt dus in de eerste plaats uit God, en tot God en door God, en nergens anders. Als u denkt dat het begint in uw hart of bij uzelf, dan is het mis. Het begint bij God. God grijpt in en God staat stil. Kijk naar de bekering van de apostel Paulus. God die aan te pas was gekomen, is u gewoon doorgehold. En zo is het vandaag nog. Het komt bij God. God zendt zijn Zoon. En dat leren al Gods kinderen. Dat is tot hun verootmoediging en tot hun blijdschap. Dat God de eerste is en de eerste blijft. En steeds weer opnieuw die heiland schenkt in hun leven. Want u kunt zelf alleen maar verknoeien. Elke keer weer opnieuw. Geschonken door de Vader, geschonken in de Zoon, de tweede persoon in het goddelijk wezen. Gegeven, de Zoon gaf zichzelf. Hoe gaf hij zichzelf? Ja, je kunt jezelf ten dele geven. Daar kom je in het gewone leven wel eens tegen. Ja, ik ben wel bereid om je te helpen, maar nu even niet. Dat kom je heel vaak tegen. Of ja, ik wil jou wel helpen, maar in een zekere mate. Hoe gaf deze heiland zich? Zegt de Heer Jezus ook van ja, ik geef mezelf wel, maar nu even niet. Nee, dat zul je in het evangelie niet vinden. Hij kwam uit de hemel en ging naar de aarde. Hij gaf zich in de kribbe. En hij gaf zich volledig. Paulus zegt dat hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. En als er één zich gegeven heeft aan deze heiland, gemeente, en denk er nooit gering op wat het hem gekost heeft om zijn kerk te behouden, om zijn gemeente te behouden. Daar heeft hij alles voor gegeven, zonder enige terughoudendheid. Wel heeft hij geworsteld in Gethsemane. Hij is een omwandeling op aarde, heeft hij gebeden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nee, deze heiland heeft zich volkomen en gewillig gegeven. Al van eeuwigheid. Toen hij zich bereid stelde voor zijn vader. In de volheid des tijds, toen hij lag in de kribbe. En vooral toen hij hing aan het kruis van Golgotha. Hij gaf zijn rug voor de geeselslagen. Hij gaf zijn aangezicht voor speeksel. Hij liet zich bespotten en vernederen. Nooit is iemand zo diep vernederd als deze heiland. En hij droeg het gewillig. Hij gaf zich volkomen. Want hij heeft op hem betrouwd, op zijn vader. En daarom is hij ook opgestaan. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. De Vader heeft hem gegeven. De Zoon heeft hem gegeven. De Heilige Geest heeft hem gegeven. In de eerste plaats in de heilsgeschiedenis. Maar de Heilige heeft voortdurend getuigd dat deze heiland komt. Dat deze heiland onder allerlei figuren is uitgebeeld. Inderdaad in de tempel en de tabernakeldienst. Inderdaad door allerlei voorbeelden. Denk maar aan Jozef en anderen. Inderdaad door heldere boodschappen in het Oude Testament, Jesaja 53. Maar deze zaligmaker is ook door de Heilige Geest geschonken. Toen hij hem in de moederschoot heeft gewrocht. Want dat heilig wat u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En de Heilige Geest heeft hem ook geschonken. Op de Pinksterdag, toen hij werd uitgestort in deze wereld. En de Heilige Geest schenkt deze heiland in het hart. En dat bedoel ik mij heel persoonlijk. Dan krijgt een zondaar persoonlijk deel aan deze middelaar. Aan deze zaligmaker. En dan kom ik even terug naar het avondmaal. Aan wie is deze zaligmaker nu gegeven? Aan wie? Begrijp allemaal wel, de Heer Jezus is een zaligmaker van zondaar. Hij is een zaligmaker van het verlorene. Dan kan het dus nooit zo zijn dat iemand zegt, ja, nou, daar weet ik niet zoveel van en dat interesseert me ook niet zo, maar ik geloof in Jezus. Ja, Jezus, hoezo? Hoezo? Geloof in Jezus, nou, dat hij in de Bijbel staat en dat hij zondaar en zalig maakt. En een zeker Duitse dichter heeft er een beetje mee gespot en die zei, ach, God doet niks liever dan zonde vergeven. Dat is Heine. En daarmee striende hij het oppervlakkige christendom. Gemeente, voor wie is deze zaligmaker nu gegeven? Hij komt tot u in het evangelie, allemaal. Hij wordt aan uw voeten gelegd, hij krijgt gestalte in uw leven. Maar als hij door het waar geloof een plaats krijgt in uw hart, weet u wat er dan gebeurt? Ik zal het maar heel eenvoudig noemen. Dan gaan je ogen open en dan wordt u aan uw schuld ontdekt. En aan uw gemis en aan uw verlorenheid. Dat is toch niet zo heel moeilijk om te begrijpen. Als je een redder nodig hebt, dan word je toch je reddeloosheid gewaar. En een zaligmaker nodig hebt, dan leer je toch wie je nou bent eigenlijk en wie je blijft. In je nameloze armoede. Dat zijn geen voorwaarden, dat zijn de dingen die de Heer leert in het leven der genade. Genade, dat komt altijd op uit de diepte. Dat komt altijd op in de wetenschap dat ik het nooit verdien en er geen enkel recht op heb. Het is me geschonken aan zo een als ik ben. Verloren zoon, verloren dochter. Aan iemand die eigenlijk net als die Sanhedristen niet anders kan doen dan God haten en zijn naaste haten. En dan grijpt God in en hij schenkt deze heiland. Dat verootmoedigt en dat maakt eerlijk. In de tweede plaats geeft dat ook verlangen. Geloof en verlangen hangen samen. Dat ware geloof, dat geeft een verlangen niet om in die ellende te blijven, maar om daarvan verlost te worden. En hoe word je er nou van verlost? Alleen door het waar geloof in de Heer Jezus. En hoe krijgt men dat geloof gestalte? En de zaligheid is in geen ander. En alles van mij eraf gaat. Hè? We hebben van die geestelijke krullen. Dat gaat er allemaal af. En een naakte zon daarover. En het persoon van de middelaar schittert. Hij krijgt betekenis alleen gemeente. En dan krijgt het een zaligmaker. Die door zijn bloed reinigt. Die door zijn geest vernieuwt. Die door zijn onderwijs wijs maakt. En die in zijn kracht bewaart. Gemeente jong en oud. Die Christus des Schrift. Die gegeven zaligmaker. Waar hij wordt geschonken in het hart. Dan komen wij aan de weten hoe duister we zijn. Alleen in hem ligt het licht. Hoe schuldig we zijn, alleen bij hem is vergeving. Hoe nameloos verloren we zijn. Want alleen in hem ligt de redding. Dat is het. Wat de Heere leert aan zijn kind en leest de Bijbel door. Nu komt het vanaf Genesis tot Openbaring tegen. Je komt mensen tegen die gering denken van zichzelf. Die ontdekt worden aan zichzelf. En je komt mensen tegen die hun heil alleen maar zoeken. In die volkomen zalig, maar in die volkomen midden. Bartimeus, ach, daar zit een stakker. Hij kan alleen op maar schreeuwen. Zacchaeus, gemeente, die man die had het zo beknoeid. Niemand keek er meer aan. De Samaritaanse vrouw in één ogenblik laat de Heer zien wie ze eigenlijk is voor God. Haal uw man en ze zakt door de grond. En de Heer raapt erop. De pinksterlingen. In één enkel ogenblik worden ze bekendgemaakt aan wie ze zijn. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En zo kunnen we de Bijbel doorlezen. Hij wordt gegeven in het hart. Van schuld verslagen. Daar krijgt hij waarde. Daar krijgt hij betekenis. Zo is het de weg van de Heilige Geest. Onze tweede gedachte. Zeg, kent u dat nou ook in uw leven? Heeft u daar wel eens bij ondervinding dat mogen verstaan? Dat het zo diep weg is. Dat het zo verknoeid hebt. En nergens recht op hem, maar dat nou alleen ligt in die gezegende persoon door de welke wij moeten zalig worden. Een geschonken Jezus. Ja, en daar wordt de kerk mee zalig. Gegeven, ook aan mij, ook aan mij. Daar heb je heel leven voor nodig, hè, om dat klein te krijgen. Dat God hem nou gaf, schonk, aan zo een als u was. Nou, als dat werkelijk wordt nu op dit ogenblik, hè, dan kijk je naar niemand anders meer. Dan heb je alleen maar jezelf. Zo een, als ik ben. En als dat volgende week waar wordt gemeend. En als dat in een week van voorbereiding waar wordt. Dat hier nou zo één we op Er is zo een die zalig maken openbaart. Dan zouden we bijna zeggen, die man is, het is zijn verstand verloren of zo. Inderdaad. Dan raak je even zomaar boven, stoffen boven alles. Want dan heeft die heilander, zo een als u, willen omzien. En dat gaat dan meestal niet zonder tranen. Zonder ontroering. Zonder verbrokenheid en bewoging. Het is onder de hemel geen andere naam. En dan zegt Petrus er nog tenslotte iets bij. Door de welke wij moeten zalig worden. Moeten. Het bekende woord. En waar je uitlegkundig dan van kunt zeggen van. Je mag daar vergelijken met andere teksten zeggen. Zo is dat door God bepaald. Bekend Grieks woord. Maar uitlegkundig in de Bijbel mag je zeggen van. Daar wordt mee bedoeld. Zo heeft God dat bepaald. Dus er is geen andere weg. En Peter zegt dat tegen die Sanhedristen. Dat de Heer Jezus de enige. Dat de Heer Jezus de geschonken. En dat de Heer Jezus ook de noodzakelijke zaligmaker is. Die mensen dachten aan allerlei andere dingen. Die mensen dachten natuurlijk ook wel over redding en over behoud en noem maar op. Alleen op de verkeerde manier. Iedereen wil wel van de ellende af. U hebt ook veel narigheid misschien in uw leven en u piekert erover, kom ik eraf. Maar waar God werkt, komen we met een godsontmoeting in aanraking. Staan voor God. En hoe zullen we dan ooit God ontmoeten? Nou, dat kan nou alleen. Door deze heil, door de welke wij moeten. Zalig, een ander weg is er niet voor die mensen van dat Sanhedrin. Ook deze harde mensen moeten zalig worden door deze heiland. En er zijn er twee zaligen. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dat is nodig voor bekommerde zielen. Want van onze bekommering, hoe nodig ook, kun je niet leven en kun je God niet mee ontmoeten. Dat is nodig ook voor Gods kinderen, voor het eerst en opnieuw. Elke keer opnieuw is deze heiland nodig, hoor. Er kunnen dagen zijn dat het zo koud en zo leeg is in je leven. Heer, weet u dat eigenlijk wel van me af? Gods volk heeft de herder nodig. Gods volk heeft de koning nodig. En alleen met de koning kunnen ze de eeuwigheid binnen gaan. En buiten de koning kan het niet. En waarom dan moeten? Waarom kan het dan alleen door deze persoon en nergens anders door? Nou, dat weet Petrus zelf en dat is ook vandaag nog belangrijk. Want alleen zijn bloed reinigt. Onze dingen reinigen ons niet. Alleen zijn geest vernieuwt. En zijn kracht bewaart. Door welke wij moeten zalig worden voor het eerst. En opnieuw wordt de kerk zalig alleen om Jezus wil. Nou, zo heeft dat getuigenis geklonken. Ik zal nog even de punten noemen. De getuigen. De toehoorders, de boodschap, de enige zaligmaker, de geschonken zaligmaker en tenslotte de noodzakelijke zaligmaker. En dan tenslotte het effect. Ja, het effect. Nou, dan gaan we naar vers 13. En zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden. Nou staat Petrus daar net als de heiland. In de synagoge van Capernaum. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Het in de tempel gezegd. De synagoge die zegt. Die tot mij komt zal ik niet uitwerpen. En dan herhaalt Petrus dat in opdracht van zijn meester. En dan zou je toch verwachten dat heel dat zand zegt. Wij hebben gezondigd. Het enige wat ze doen dat is verharding. En verblinding. En dan zien we hier een effect bij die Sanhedrist. Godsdienstige mensen. Ze gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Geen teken van bekering en van verandering. Is dat ook uw leven? Is dat jouw leven? Er zijn ook nog andere dingen in ditzelfde hoofd, in ditzelfde gedeelte. De apostelen. Vers 20. Wij kunnen niet laten. Zij worden bemoedigd. En versterkt. In de persoon van deze heiland. En gemeente, het effect is dus tweeërlei. Zoals Paulus dat ook aangaf, het een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Dat woord maakt scheiding. De persoon van de middelaar, die maakt scheiding. Onze kinderen vallen voorover. En de vijanden vallen achterover. En nu gaan we eindigen. Volgende week de bediening van het avondmaal. Als de Heer het ons geeft. Ik heb net al gezegd, het gaat dus om de kennis van de persoon van de middelaar. Ik gebruik daarbij het bekende beeld van een verkering en een verloving en een trouwen. Dat gebruikt de Bijbel ook. Als u met iemand getrouwd bent, dan zegt u niet als u getrouwd bent, met wie bent u getrouwd? Oh ja, dat moet eens even mijn trouwboekje pakken, hoe ze ook alweer heten. Dat is een raar huwelijk. Zo komt een huwelijk niet tot stand. Een gewoon huwelijk komt tot stand en zegt, ik ben getrouwd met iemand waar ik, dat is de liefste vrouw of de liefste man van heel de wereld. En dan ga je er iets van vertellen. Dus ga nu niet zeggen, ja, dat avondmaal, maar ik ken de Heer Jezus nog niet zo goed en zo. En dat is onbijbels. Natuurlijke mensen moeten niet deelnemen aan dat avondmaal. Echt niet, dat moet u niet doen. Want u begeeft uzelf op een verkeerde weg. Vraag of de Heer u ontdekt. Of hij u leert wie u bent en wie wat er nodig is. Ja, misschien zegt hij, maar ik ben ernstig, ik ben serieus. Nou, dat vind ik fijn. Alleen het waren die mensen van het Sanhedrin ook. En we kunnen met al onze serieuzigheid kunnen we op een totaal verkeerde weg zitten. De Bijbel spreekt geen serieuze mensen zalig. De Bijbel spreekt goddeloze mensen zalig. Die niks hebben in zichzelf en die alles in zichzelf zijn kwijtgeraakt. Dus als dat nou uw leven is, vraag dan of de Heer nog eens die persoon en de boodschap van die persoon helder wil maken in uw leven. Net als hier staat, en de zaligheid is in geen, omdat het gewoon, dat je niet meer links, aan, rechts, af, naar boven, je kunt geen kant meer op. En dan is het die zaligmaker. En als hij voor het eerst verschijnt in ons leven, hè, vergeet je echt niet meer hoor. De een kan dat wat minder indringend zijn dan bij de ander, maar als hij verschijnt in uw leven, als uw zaligmaker, de dag dat je getrouwd bent, dat vergeet je toch nooit gemeend. Daar hoef je toch geen boekje voor te hebben. Dan hoef je toch niet te denken, met wie was ik ook alweer getrouwd en hoe ging dat toch ook alweer. Nee, dat weet je. Zo is het ook als die zaligmaker verschijnt. Dat weet je, dat weet je. En dan kan de herinnering wel eens wat vervagen. En dan kan de herinnering wel eens wat minder krachtig zijn. En je weet het. En wat is nou de bede voor Gods volk? Nou, dat is de bede om de Pinkstergeest. De noordenwind van ontdekking en de zuidenwind van vertroosting. En als die winden gaan waaien, dan komt de plaats voor deze heilig niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En de zaligheid is in geen ander. Jong en oud, hij komt bij u. Hij kijkt u in zijn gewilligheid aan. En wat is nou uw antwoord? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 84, het zesde vers van God de Heer zo goed, zo mild en wat er verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.